Want in ieder verkoop- of aankooptraject kun je van tevoren een goed beeld hebben hoe lang zoiets duurt en welke stappen er gezet moeten worden. Maar dat maakt ons werk zo leuk. Er komen ook heel veel dingen tussendoor. Denk aan een vloer is rot. Denk aan, er is een lekkage, wat moet ik nu doen? Denk aan, er is iets thuis gebeurd waardoor ik nu even de verkoop wil uitstellen.
Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Het kopen of verkopen van een huis. Spannend, soms stressvol en altijd een grote stap. Indina Verkoopt en Thomas de Aankoopmakelaar de podcast nemen we je mee in de wereld van vastgoed. Verwacht eerlijke tips, eerlijke verhalen en een kijkje achter de schermen op het kantoor van Dina en Thomas. Dus luister mee naar Dina Verkoopt en Thomas de Aankoopmakelaar, de podcast. Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Vandaag nemen we je mee op een best wel exclusieve tour achter de schermen. We gaan natuurlijk weer naar makelaarskantoor Dina Verkoopt en Thomas de Aankoopmakelaar. En we duiken hier in de dagelijkse praktijk, het klantcontact, de uitdagingen. Hoe gaat het hier achter de schermen aan toe? En vandaag zijn Dina en Thomas weer van de partij om mij hier alles over te vertellen. Welkom.
Hey. Hallo.
En daar zitten we weer. Welkom Zeker. Terug.
Dankjewel.
Om te beginnen. Een typische werkdag op jullie kantoor. Van de vroege ochtend tot misschien late avond, vul ik in. Maar zo'n beeld heb ik er in ieder geval bij. Kunnen jullie ons daarin meenemen?
Jazeker. Ga jij eerst, Thomas?
Ja, is goed. Ja, op zich een dag bij ons begint met kinderen. En die begint vroeg. Maar meestal heb je ook al wat appjes van klanten over woningen die ze zien, die ze tegenkomen. Vaak hebben we ook eigenlijk altijd wel in de ochtend wat eerste bezichtigingen. Mm-hmm. Dus ja, als we wakker worden, dan gaan we wel snel aan, om het zo te zeggen. En het is niet van, oké, we komen om 8:45, 9:00 op ons werk en dan gaan we beginnen. Nee, daarvoor is er altijd al wel iets wat je hebt. En dat kan even een appje zijn, dat kan even een belletje zijn, omdat je de dag daarvoor iets besproken hebt met mensen, wat je dan nog net even voor je afspraken al wil bespreken, dat mensen erover na kunnen denken. Dus dat is wel iets wat, het gaat wel direct aan.
Je begint al voordat je hier komt.
Ja, zeker. Ja. En heel vaak komen we hier niet eens.
Ja, precies.
Omdat we op bezichtigingen zijn. En inschrijvingen die sluiten vaak rond 12:00. Hè. Een inschrijving, dat is het moment van een bieding. Dus dan ben je daar al mee bezig. En dat is vaak al waar je voor 9:00 bij wijze van spreken mee bezig bent. Omdat je toch mensen al eerder wil spreken. Ze kunnen erover nadenken. En dan kort voor zo'n deadline heb je weer contact.
Want mensen, hun werkdag begint ook om 9:00. Dus daarvoor is wel handig.
Ja, zeker. Ja, klopt. En we merken ook heel veel is dat tijdens de lunch bellen ook heel veel mensen. Want ja, dat is voor heel veel mensen een half uurtje dat ze even kunnen sparren en doen. Maar ja, voor ons is dat natuurlijk ook. En daarna gaan de afspraken weer door. En dat kan een afspraak zijn voor een koopactenbespreking. Dat kan een afspraak zijn voor een intake, een nieuw gesprek. Dat kan ook een gesprek samen met Dina zijn. Dat we aan- en verkopen doen. Dat noemen we relax verhuizen. Voor zover dat relax kan natuurlijk. Hè. Mm-hmm. En aan het einde van de dag zien we ook vaak wel weer bezichtigingen. Mm-hmm. En tussendoor mails, appjes, dat gaat maar door. En dat is eigenlijk niet echt te timen. En voor ons, ja, qua thuis is het tussen 6 en 8. Op dit moment zitten de kinderen wat gecompliceerder om dat te contacten. Maar dan zitten wij vaak naar 8 nog wel even laptop openklappen om te kijken, kunnen we nog wat dingen ondervangen of wat berichten sturen, zodat je de dag daarna ook wel oké je dag in kan gaan. Dat is voor ons vaak wel een onderdeel, omdat we worden best wel geleefd door onze agenda, door de afspraken die we daarin hebben. Mm-hmm. En soms duurt de bezichtiging 20 minuten, maar ja, soms praat je even na en dan heb je het nog over andere woorden. Dus soms lastig in te schatten waar onze tijd naartoe gaat als je een dag begint. Je kan een dag beginnen en denk, oh, ik heb maar 2 bezichtigingen vandaag. Oh, wat relaxed. Maar dan aan het eind van de dag denk je, waar is de tijd gebleven?
Ja, dus het is ook heel veel schakelen.
Want er komen gewoon heel veel dingen tussendoor. Ja, en die zijn niet altijd definieerbaar of van tevoren te bedenken.
Nee, en daar laat je ook ruimte voor in je dag of gaat dat niet heel bewust?
Dat is lastig. Ja. Dat is lastig, ja. Dat blijft een van de grootste uitdagingen, denk ik, in ons werk, ja. Als ik het heel veel kon kaderen, dan zou dat heel fijn zijn, maar
Nou, wat wel leuk is om te zien is dat de aankoopagenda er heel anders uitziet dan de verkoopagenda. Waarin de aankoopmakelaars veel meer geleefd worden omdat afspraken voor hen ingepland worden. Hè, wanneer een woning te koop komt, zijn dan de bezichtigingen. Daar heb je op dit moment maar naar te voegen. Dus het vooruitplannen daarin is ook wat lastiger. Over 2 weken is jouw agenda, Thomas, bijvoorbeeld leeg.
Ja.
Want die bezichtigingen moeten nog ingepland worden.
Oh ja, tuurlijk. Ja. Is heel kort erop.
Is heel kort, ja. Kort erop, ja.
En terwijl de agenda van de verkoopmakelaars de hele maand juli voor mij is al helemaal volgepland met verkopen. En dan zetten we al in de agenda, houden we al rekening mee. Mm-hmm. Zodat we ook goed kunnen plannen van tevoren. Maar daardoor is jouw dag vaak meer ad hoc. En komen er heel veel dingen tussendoor. En want je hebt natuurlijk best wel veel verschillende klanten. Waarin wij in 1 week vaak maar 1 of 2, soms 3 klanten hebben. Waar we op dat moment heel druk mee bezig zijn. Naast de ad hoc dingetjes of de dingen die soms gebeuren. Want in ieder verkoop- of aankooptraject kun je van tevoren een goed beeld hebben. Hoe lang zoiets duurt en welke stappen er gezet moeten worden. Maar dat maakt ons werk zo leuk. Er komen ook heel veel dingen tussendoor. Denk aan... Een vloer is rot. Denk aan, er is een lekkage, wat moet ik nu doen? Denk aan, er is iets thuis gebeurd waardoor ik nu even de verkoop wil uitstellen. Alles.
Ja.
Een woning die per inschrijving verkocht zou worden. Maar er is een heel goed bod gedaan, dus we moeten vandaag reageren. Dat zijn een beetje de dingen waar je aan kan denken. Mm-hmm. Die het werk zo ad hoc maken.
Mensen die een huis gaan kopen of verkopen, die doen dat natuurlijk naast hun leven wat loopt. Dus je werkt, je bent met dingen bezig en daarbij moet je ook je huis kopen of verkopen. Dus ik kan me voorstellen dat vaak dat je 's avonds daar ineens ruimte voor hebt of in het weekend of op uren dat het eigenlijk geen werkuren zijn. Maar dat zijn voor jullie natuurlijk ook normaal vrije uren.
Hetzelfde, ja.
Hoe kun je daar iets over vertellen? Hoe gaat die wisselwerking tussen... Je werkt eigenlijk met een doelgroep die waarvoor je aan het werk moet op andere tijden dat je zelf zou werken. Of hoe zit dat?
Nee, ik zie zelf
gekke vraag, maar ik hoop je begrijpt.
Maar ik zie zelf wel echt een mega groot verschil tussen voor corona en na corona. Want voor corona werkten we veel meer 's avonds en buiten werktijden. Omdat mensen veel meer naar kantoor moesten en minder flexibel waren. En na corona zien we dat mensen juist flexibeler zijn. Zowel op werk, omdat veel mensen toch wel regelmatig thuis werken. Ja, en dat is allemaal wat losser geworden. Dus ik merk wel dat het makkelijker is om tijdens kantooruren contact te hebben met verkopers en kopers. Voor verkopers is het sowieso een groot ding. Dus merk je dat mensen daar wel ruimte voor maken. Slechts werkgevers dat ook wel begrijpen.
Ja.
Een zoektocht kan soms heel lang duren. Dus dat is dan... Ja, op een gegeven moment houdt het ook misschien een beetje op hoe vaak je vrij kan nemen.
Ja.
Maar door die thuiswerkdagen is er wel meer flexibiliteit gekomen,
ja,
denk ik.
Dat is wel fijn qua afspraken, maar het bellen en het appen.
Nee, dat klopt. Dat gaat maar door. En dat is alleen maar heftiger geworden natuurlijk.
Alleen maar heftiger geworden. Alleen maar intenser geworden ook.
Ja.
En dat er veel tussendoor komt. Of
ja, maar ook 's avonds of 's ochtends of in het weekend of iets dergelijks.
Ja.
Dat
ja,
blijft precies. Maar gaan.
Ja.
En op zich, ja, daar zul je zelf een modus in vinden om dat af te sluiten.
Ja, en ook weer dat is verwachtingsmanagement. Hè. We spreken af de appgroepen die we met elkaar hebben. Daar mogen mensen in delen. Maar we gaan niet altijd meteen reageren. En als het heel urgent is, natuurlijk wel.
Tuurlijk,
maar zeker, als mensen reageren, ik zie een leuk huis in het weekend. Dan vinden ze het prima dat we maandag reageren. Bijvoorbeeld.
Kan er ook meer wat mee doen dan maandag. Dus.
Ja, dus die verwachting is er ook niet per se.
Die verwachting
se
is er ook niet altijd. Hoor. Dat is wel een periode anders geweest. Maar en het middel is ook anders geweest. We doen veel met WhatsApp, dus dat zie je ook direct. Mm-hmm. En een mail open je ook niet direct. En dus je hoeft ook al niet altijd direct wat met een appje. Maar goed, dat zit wel een beetje in het hoofd van iedereen, denk ik. Ja.
Kunnen jullie nog iets meer vertellen over dat stukje klantcontact? Want dat is volgens mij misschien wel 90% van jullie werk. Klopt dat? Dat je continu eigenlijk in contact bent met mensen?
Ja. Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Hele vrije vraag. Maar...
Ja, dat is een hele vrije vraag inderdaad. Ik denk dat we het net al een beetje hebben omschreven in het kader van het appen en van het mailen. Wij zijn heel veel aan het bellen.
Ja.
En we krijgen ook wel eens een appje en dan, ik vind het fijn om vaak wel te bellen. Omdat je dan net even wat beter kan communiceren, beter dingen kan uitleggen. En dat je wel met elkaar begrijpt, oké, waar heb jij het over? Hoe leg ik het uit? En begrijp je dat? Mm-hmm. Onderdeel dan het heen en weer appen, merk je toch altijd wel eens dat er een verkeerde invalshoek kan worden aangenomen. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar dat is in het klantcontact. Ja, zijn wij wel heel veel aan het bellen. En,
het is voor mensen natuurlijk een hele intense periode waarin het heel fijn is om een sparringspartner te hebben die je ten alle tijden soort van kan bellen. Hè? Alles ten alle tijden, tussen aanhalingstekens. Maar het is wel een heel groot deel van het werk. Ook tijdens de bezichtigingen, zowel voor de verkoop als de aankoop, ben je constant in contact met elkaar. Daar krijgen we ook allebei energie van. Dat vinden we ook heel erg leuk. Alleen je moet jezelf soms ook wel beschermen. In de zin van als je zo'n hele dag hebt gehad, dat je soms ook wel een beetje uitgeblust bent.
Ja, je bent veel aan het geven ook.
Je bent veel aan het geven. Ja. En zeker ik bijvoorbeeld met verkoopbezichtigingen. Ja, daar wil je staan. Daar wil je enthousiast over het huis vertellen. Daar wil je mensen leren kennen. Dus dat is wel echt het piekmoment. En als ik een hele dag bezichtigingen heb gehad, ben ik ook vaak wel kapot. Ook al vind ik het wel heel erg leuk, kan naast elkaar bestaan.
Ja.
We hebben ook op kantoor, is al eerder teruggekomen, maar de bezichtigingen verdelen we ook met elkaar om het leuk te houden. Want als je alleen maar hetzelfde aan het doen bent, dan gaat op een gegeven moment toch de energie wat naar beneden.
Mm.
En dat wil je juist niet.
Ja. Ja, goeie. Ja, dat is wel slim inderdaad, om daar ook gewoon heel praktisch mee om te gaan. Van hey, dit is niet vol te houden als je het zo en dan
Het kan wel, alleen plezier vinden we ook heel belangrijk. En het doet iets op een gegeven moment met de fun, dat het minder leuk wordt.
Ja. Ja. Kunnen jullie iets vertellen over hoe je een serieuze kandidaat herkent? Of hoe maken jullie daar een afweging in? Want er komt natuurlijk, klopt er bij jullie ook heel veel aan voor hulp met kopen, verkopen. Hoe doe je dat?
Dat is eigenlijk vrij makkelijk. We werken met een vragenlijst met aankoop. Dus als iemand bij ons een aanvraag doet, krijgen ze een vragenlijst toegestuurd om voor ons goed in kaart te brengen wat iemand zoekt, waar die in het proces is, hoe goed is die voorbereid en kunnen wij diegene ook echt helpen? Want we kunnen niet te veel mensen in dezelfde met dezelfde zoekcriteria helpen. En als je ziet dat mensen al best wel een tijdje op zoek zijn, bij zeker 4-5 keer een bieding hebben gedaan, ja, dan zie je wel echt dat iemand serieus is. En dan ga je ook zo'n gesprek in van oké, hoe hebben jullie dat aangepakt? En ja, dan zit je minder in de oriëntatiefase. En dan zul je meer zeggen, oké, maar ja, je hebt dat bekeken, maar dat was van tevoren al niet haalbaar. Dat kunnen we eruit halen. En zo kun je wel heel snel dan, tenminste wat sneller, een juiste kant op om uiteindelijk te slagen. Dus op zich, die zijn wel vrij snel te herkennen. Ja,
ja, en bij verkoop plannen we eigenlijk 9 van de 10 keer een gesprek in. Waarin we een kennismaking hebben. Dus dan leren we elkaar een beetje kennen. Kunnen wij wat vertellen over hoe wij het proces aanvliegen. En dan kunnen we een waardeadvies geven. Want dat willen mensen graag weten, hè, wat hun huis waard is. Ja, en daarin voel je eigenlijk vrij snel wel of je een klik met elkaar hebt. Of het een passend verhaal is.
Grappig. Dus die klik is wel echt belangrijk. Het gaat niet puur om, hey, dit huis verkoopt goed. Het gaat zeker niet.
Nee, en ik denk dat ik de mensen leuker vind dan de huizen. Ik vind huizen ook leuk. Maar ik vind uiteindelijk het proces aangaan met bepaalde mensen belangrijker / leuker.
Ja. Ja, en of je dat tot een goed einde kan brengen.
Zeker,
en dat je
op een leuke manier.
Denkt.
Ja. Op een leuke manier, ja. Ja,
precies. Niet een het verkoopt zichzelf wel, laten we het gewoon doen.
Nee, of vooral hebben we dezelfde verwachtingen van het proces. Want iedereen heeft een andere verwachting van wat de makelaar gaat doen. Dus de een vindt het heel belangrijk om heel veel contact met elkaar te hebben. De ander staat er veel zakelijker in van ik wil gewoon dat je mijn huis verkoopt en verder maakt het me niet uit. Mm-hmm. Ja, dan ben ik denk ik iets minder de makelaar voor je. Mm-hmm. En eigenlijk tijdens zo'n kennismaking proef je al heel snel van pas je wel of niet bij elkaar. En dat voelen die mensen vaak ook wel aan. En dat is ook leuk. Dat heb ik ook geleerd aan dit proces. Hè. Veel mensen nodigen meerdere makelaars uit om te kijken wie gaat mijn huis verkopen. En meerdere adviezen om te kijken wat is mijn huis waard. Dus wat zeggen al verschillende makelaars over mijn huis.
Mm-hmm.
En daarin hoor je ook regelmatig, we kiezen voor een andere makelaar.
Mm-hmm.
En dat vond ik eerst heel erg, hè, een stukje afwijzing. Maar daar heb ik ook heel veel van geleerd dat het niet altijd even erg is. En dat het ook prima is.
Ja, ja. Als het niet match,
Precies.
Ja, nee, maar dan moet je even doorheen natuurlijk.
Ja.
Dat is ook.
En Thomas, jij vertelde net even snel eigenlijk. We kunnen natuurlijk niet te veel mensen in hetzelfde zoekgebied helpen. Dus met aankoop. Dus jullie maken echt een afweging van nou in dit zoekgebied. Als ik nu nog maar mensen hier aanneem, dan ga je eigenlijk met jezelf concurreren.
Ja, dan gaat het niet. En er zijn wel oplossingen voor. We kunnen dat intern oplossen en extern oplossen. Alleen dat wil je niet continu doen. Want dan ben je continu met dat... Ik praat nu al in de oplossing, maar dan ben je continu, bij wijze van spreken, je klant aan het overdragen aan een andere makelaar, zodat die een bieding kan doen voor de woning, zodat je zelf met een andere klant ook een bieding kan doen.
Oh ja, dat wordt best ingewikkeld.
Wij zijn daar heel transparant en eerlijk over. En ik denk dat wij het op de meest eerlijke manier doen. Mm-hmm. Omdat we op voorhand dat al aangeven bij mensen, als een situatie zich voordoet. Okay. Maar ja, heel relaxed is dat niet. En wij vinden dat ook niet heel fijn, want dan zijn we dus elke week eigenlijk met iets bezig, wat ook niet direct iets oplevert of wat niet bijdraagt aan de zoektocht.
Grappig.
Dus als je dat, als je bij spreken 10 mensen hebt die allemaal een appartement van 4 ton zoeken, in hetzelfde gebied, dan wordt dat lastig.
Mm-hmm. Nee, het leuke is als je dus doorvraagt, en daarom werken we ook met die lijsten. Heb je natuurlijk in de prijsklasse van een appartement van 4 ton heel veel verschillende opties. Verschil, ja. Dus het hoeft elkaar ook niet altijd te bijten.
Nee, prijs is niet alles.
Prijs is niet alles hoor. Het is het totaalplaatje.
Ja.
En je ziet vaak wel aan het type koper of een beetje het algemene wensenlijstje wat ze dan zoeken. En dan denk je, die woningen die hebben wij ook bekeken en daar hebben wij ook klanten voor. Dat is de vraag die we ook hebben toegevoegd van geef eens voorbeelden. Dat voorbeelden helpt ons heel erg om beelden te krijgen van oké, wat zoek je nou? En 100 vierkante meter, 3 slaapkamers. Ja, dat is prima, maar ik wil eigenlijk meer weten. Ik wil weten wat is voor jou belangrijk. Vind je groen belangrijk? Vind je verbinding belangrijk? Waar woont je familie? Zodat je ook op die manier kan adviseren.
Mm-hmm.
En dat kan... met een prijsklasse kan dat in veel verschillende gebieden kan dat heel anders zijn.
Mm-hmm. Dus je moet stiekem best veel weten van mensen en dus ook aan mensen om dan heel eerlijk te zijn en
klopt. Want als je het lijstje ziet en ze zijn bij 3 woningen geweest waar wij ook voor klanten biedingen op hebben gedaan en het nog niet geworden zijn, dan kan je eigenlijk de klok gelijk stellen dat je als je die klant aanneemt dat je
hetzelfde vaarwater
komt. Snap ik.
Dus dat beeldend is heel fijn voor ons om de wens beter in kaart te brengen.
Ja.
En het beeldend is heel fijn om te zien wat andere mensen hebben gezien.
Ja.
En of wij daar ook al klant voor hebben.
Ja, oké, leuk. Ik zie ook een soort van, bijna een website voor me met matches of zo, weet je wel. dit zijn jullie, past het wel, past het niet, weet je wel, zo'n soort spin.
Ja.
Jij liet net al even vallen, Dina, van we zijn dan misschien niet een andere makelaar, daar hebben ze toch voor een andere gekozen. Ik ben nog wel benieuwd hoe jullie het imago van makelaar zien en hoe vind je dat jullie daar zelf in passen en ben je daar überhaupt mee bezig? Kunnen jullie daar iets over vertellen?
Ik vind het imago van de makelaars, wat ik hoor, wat andere mensen ervan vinden, niet altijd even goed. En ik begrijp ook wel waarom. Het is best wel een vaag wereldje, zowel als het gaat over vraagprijs, transactieprijs, hè, zeker de afgelopen jaren. Maar ook het onderlinge vriendjespolitiek waar vaak over gesproken wordt. Mm. De tarieven zijn vaak niet helder vooraf. En dat zorgt toch wel een beetje voor een niet altijd even goed imago. Mm. Toen ik begon voor mezelf, merkte ik eigenlijk al heel snel dat we daar niet zoveel last van hadden. Omdat ik denk dat wij heel erg onszelf zijn en ook heel erg onszelf kunnen zijn. Omdat we dus voor de doelgroep werken waar we heel makkelijk mee kunnen communiceren en waar het heel erg vanzelf gaat. Ik denk ook dat wij een aantal dingen in ons werk pertinent anders doen dan de standaard / oudere makelaar.
Mm-hmm.
Traditionele makelaar moet ik zeggen. Zoals vaste tarieven hanteren. Zowel voor de verkoop als de aankoop. Zoals bijvoorbeeld van tevoren heel goed met elkaar afstemmen. Hoe gaan we dit proces aanpakken en wat kan je van ons verwachten? En dat maakt het gewoon dat we een leuke samenwerking met elkaar aangaan. En dat we gewoon een dienstverlener zijn.
Mm.
En ik zie het proces ook veel meer als een dienst begeleiden, een proces begeleiden, dan per se een makelaar die er alles uit gaat halen. Dat is altijd een beetje zo, hoe dat geschetst wordt. Ja. Tuurlijk gaan wij er ook alles uithalen, maar dat staat even los van dat proces begeleiden. Ja. En dat mag je ook van ons verwachten.
Mm-hmm. Ja, precies. Ja, het woordje begeleiden is natuurlijk wel, geeft wel heel erg aan hoe je erin staat. Van ik neem me mee, we gaan het samen doen. En in plaats van ik ga het allemaal fixen. Dat is natuurlijk een hele andere mindset, denk ik.
Ja, en dat het is best wel een mannenwereld.
Nog steeds?
Het wordt minder, maar ja, het is nog steeds...
een harde ontwikkeling.
Jawel, maar als je gaat kijken naar de collega's die ik zo even kan opnoemen. Tuurlijk, er zitten steeds meer vrouwen bij, gelukkig. Ik denk ook dat vrouwen heel goed, goed kunnen werken als makelaar. Mm-hmm. Omdat ze naast het zakelijke ook van nature wat makkelijker zich kunnen inleven. Wat beter emoties begrijpen. Daarom vind ik het ook heel leuk dat we met het verkoopteam alleen maar vrouwen zijn. Maar merk je dat je daar dus wel makkelijk het verschil mee kan maken.
Oh ja, oh, dus dat is ook wel een onderscheidende factor, denk je?
Denk ik wel, ja.
Leuk. Hoe zie jij dat, Thomas?
Ik krijg vaak mensen aan tafel die zeggen van... ja, we hebben wat bezichtiging gedaan, we zijn de markt opgegaan. Hè? We hebben dat onderzoek gedaan. En die hebben niet altijd prettige ervaringen. Waarom niet? Omdat tijdens de bezichtiging werd gezegd, kijk maar de front en kijk maar wat je doet. Dat is eigenlijk een beetje wat we
wel ongeïnteresseerde
houding. Terwijl voor hun is het natuurlijk heel spannend. En oké, het is niet hun makelaar die dan die. Maar goed, hè, wat Dino ook zegt, zo'n bezichtiging. Die moet je wel met volle teugen aanpakken. En je interesseert je ook in die persoon die dat huis gaat bezoeken. En dat gebeurt heel veel niet. En je merkt dat veel mensen zich daar toch ongemakkelijk bij voelen. Mm-hmm. En dan wordt zo'n imago van makelaars wordt dan wel versterkt. En dat is jammer. Mm-hmm. En wij proberen het verschil hier te maken door... ik zeg vaak, wij zijn ook maar mensen. En meer te levelen en ook te luisteren. En dat zie je aan de aankoopkant ook wel... heel erg dat je dat je die rol ook wel aanneemt. Om uiteindelijk daarna wel de mensen ook weer te kunnen sturen. Maar als er in eerste instantie al niet geluisterd wordt, dan voel je je ook niet serieus genomen en ook niet gelijkwaardig behandeld.
Ja. Dus daarin ben je ook best wel bewust van het imago wat er is rond de makelaars. En dat
zeker.
Je soms vooral met mensen die een slechte ervaring hebben, dat je echt even iets recht te trekken hebt.
Klopt.
Denk ik.
Dat gevoel heb ik, daar wij het wel zo. Dat gevoel heb ik soms wel wat. Persoonlijk wat meer. En wij zijn ook begonnen om voor onszelf te werken. Om dat ook wel een beetje te kunnen tackelen. Om dat randje er vanaf te halen.
Nou,
van,
dat is wel goed,
wij staan naast je. We staan niet tegenover je. Mm-hmm. In dat verhaal.
Ja, want je kan zoiets natuurlijk op twee manieren bekijken. Aan de ene kant is het een beetje een categorietje. Ik kan er niks aan doen dat je vorige vriendje is vreemd gegaan. Het is niet mijn schuld of probleem. Laten we opnieuw beginnen. Maar aan de andere kant is het wel gewoon een ervaring van mensen. En een realiteit
mensen,
en een beeld wat al geschetst is.
Een beeld is al geschetst.
Waar je inkomt. Ja, niks aan te doen.
Ja.
Maar wel goed dus als je het weet.
Ja, ik ben me er wel bewust van,
Ja, en ook van degene die tegenover je zit. Je weet, er is een slechte ervaring. Je weet dat er weinig vertrouwen is misschien, of wat dan ook.
Ja.
Ja, en dat vertrouwen is juist zo belangrijk als je een huis gaat kopen.
Ja, lijkt mij ook, maar ja. En we hebben het al in, volgens mij was het aflevering 1 of 2 een beetje gehad over veel emotie in jullie werk. Je hebt natuurlijk veel emotie bij de kopers, verkopers. Het is een emotioneel traject wat je ingaat. Hoe gaan jullie daarmee om? De emotionele kant van het vak. En als we het dan hebben over achter de schermen. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Hoe ga je daarmee om? Hoe trechter je dat misschien?
Ja, je wordt wel meegezogen in emoties en wat het betekent voor mensen. En in het kader van de zoektocht. De ene zoektocht is wat vlakker dan de andere zoektocht. We hebben bijvoorbeeld ook een zoektocht omdat mensen ergens wonen en ze wonen nu niet prettig met de mensen om hun heen. Daar zie je vaak veel meer emotie erbij komen en dan komt er een huis online en dat willen ze dan echt hebben, zodat ze echt weg kunnen uit waar ze nu zijn.
Dan begin je al heel erg.
Dat is echt best
moet.
Wel intens.
Yeah.
En dat is misschien ook wel gelijk een voorbeeld, dan lopen we ergens op vooruit. Maar Dat is wat ik de afgelopen tijd ook heb meegemaakt met een situatie. En nou, uiteindelijk lukte het dan niet om dat huis aan te kopen. En ja, die mensen waren zo teleurgesteld. En dat maak je dan wel intens mee, want het voortraject daarin. Hè, je bespreekt een woning voor, je gaat een bieding doen, je geeft een advies. Nou, dan kun je wat bij doen, ja of nee. En dat mensen je dan ook meenemen in van, ja, dit moet het wel echt worden. En die voel je wel, maar die voel je ook omdat wij dat voelen. Hè. Je kan ook zeggen, ja, ik kan mij uitschelen, ja, ik ga gewoon bieden. En ja, als het niet is, is het niet. Maar zo staan wij niet in de wedstrijd. Mm-hmm. Maar dat krijg je dan al mee in zo'n situatie. En dat er dan ook op voorhand nog niet echt nagedacht wordt over van, ja, maar wat nou als het niet lukt? Hoe voel je dan? Of hoe voel je wel als dit wordt betaald? Is het dan oké voor je? Kun je het dan afsluiten? Dat is vaak ook een gesprek wat we hebben met mensen.
Oh, ja.
Zodat als dan, oké, maar als dit bedrag wordt geboden, is het dan oké dat je het niet hebt?
Ja.
En sommige mensen zeggen ja, en andere mensen die zitten echt in die emotie en ja, die willen dat verder gewoon hebben. Maar als het dan niet lukt, ja, dan gaat het wel echt even heel erg diep, ja.
Ja, en die emotie die krijgen jullie natuurlijk
die allemaal. Die krijgen we inderdaad mee, ja. En dan ga je zelf ook bedenken van, ja, hadden we dan toch niet hoger moeten adviseren. Je weet wat het voor hun betekent. Maar tegelijkertijd in onze rol, en zeker in de aankooprol, je wil ook niet dat de verschillen gigantisch groot zijn.
Mm-hmm.
Met een tweede partij of iets dergelijks. En dat is wat wij tegelijkertijd ook weer meenemen in ons gevoel. Hè. Je wil wel goed kunnen blijven adviseren. En jij bent in die situatie wel, nou ja, de coole kikker om dan uiteindelijk wel het juiste te doen. Maar ja, dat is
dus je moet het wel erkennen. Maar je moet tegelijkertijd ook weer de afstand van nemen.
Je moet er ook
en
uitstappen.
Die professionele rol pakken. En mensen er ook in blijven begeleiden. Van ja, als iemand te erg in zijn emotie zit. Volgens mij noemde jij dat al een keer, Dina. Dan kun je gewoon niet meer uitzoomen. En dan kun je niet meer.
Dan ga je erin mee. En dan ga je er misschien te veel in mee.
Ja.
Terwijl we hebben ook duidelijk van tevoren dit afgesproken. En nou ja, goed, dat is uiteindelijk niet geworden.
Kan wel of niet lukken, maar dat is out of your hands. En dan kan jij ook niet, niet aan knoppen draaien. Dan was het wel heel makkelijk.
Ja, zo zeg ik het ook vaak. Ja. Ja, als ik alles van tevoren wist, dan bieden we altijd 1000 euro meer.
Ja, precies.
Dan heb je wel tijd. Ja.
En hoe is dat aan jouw kant, aan de verkoop?
Nou, er staat veel spanning op verkopers. Van als je sowieso met de bezichtiging is het spannend. Dus het helpt altijd om elkaar goed op de hoogte te houden. Dat vinden mensen ook fijn. Dan hebben ze toch een beetje het gevoel van controle. Mm-hmm. En als er spannende of vervelende dingen gebeuren, is het altijd de kunst om daar snel op in te haken. Te erkennen. Dus ook te luisteren. Ik voel letterlijk altijd veel met mensen mee. Dat is soms ook mijn zwakte. Want dan trek ik het me te veel aan en dan wil ik echt heel graag er iets aan doen. Terwijl soms ligt de bal ook even bij de ander. Maar goed, dat het me zo aantrekt, zie ik ook wel in soms ook daarom weer een goede makelaar. Hè? Ja. Dus dat je in ieder geval betrokken bent. En de kunst voor ons is inderdaad dan om vervolgens uit te zoomen en te kijken, oké, maar hoe gaan we dit praktisch oplossen? Want uiteindelijk zijn wij degene die in de praktijk met oplossingen kan komen. We maken dit vaker mee. Hoe gaan we het op een nette manier voor iedereen regelen? En dat vind ik zelf ook heel erg leuk. Ik vond onderhandelen een heel leuk vak tijdens mijn opleiding. En pas veel later viel het kwartje van wat echt onderhandelen is. In de zin van, je wil eigenlijk dat twee mensen tevreden zijn op lange termijn. In plaats van dat je alleen maar voor jezelf opkomt.
Okay.
En ik denk zeker in de rol waarin emoties hoog liggen. En de rol die je dan pakt is luisteren. Vaak is het eerst eventjes bekoelen. En daarna komen we met oplossingen.
Even laten.
En dan gaan we weer verder. Ja.
Heb je ook wel eens dat mensen jullie echt kwalijk nemen als het niet goed is gegaan? Dat je echt de wind van voren krijgt van ja, dit of dat? Of
heel weinig. Gelukkig.
Nee, jullie moeten hard nadenken, dus dan zal het wel meevallen.
Ja, moeten we hard nadenken. Soms voelt het wel zo, maar uiteindelijk dan, naderhand is dat inderdaad ook wel weer bekoeld. En dan is het van ja, het is ook de markt en wij geven ook advies. En ja. Mm-hmm. Als we alles weten van tevoren, wat Dina net zegt, ja dan.
Nou, ik denk zeker, de aankoop is gewoon veel moeilijker. In de zin van, je bent in concurrentie met veel anderen. Je geeft advies op. Hè, wij kijken naar waardes alleen maar op basis van wat is geweest. Niet wat de toekomst brengt, want dat weten we niet. En je kijkt naar wat is er geweest. En daar dan kom je op een waarde uit. Maar of dat er ook voor betaald gaat worden. Ja, je weet nooit wat de buurman doet of wat iemand anders doet die geweest is.
Het spanningsveld zit hem in bij veel mensen. Is dat ze willen een redelijke prijs betalen. Mm-hmm. En er mag nooit te veel zitten tussen 1 en 2.
Mm-hmm.
Ja, alleen dat is niet al ondervangen. Want als wij van tevoren zeggen, ja, maar dit is een hele redelijke prijs, gezien alle referenties en dergelijke. Nou, dat doen we een klein beetje bij om een goede kans te hebben en de concurrenten buiten spel te zetten. En uiteindelijk zit er een heel groot gat tussen. Ja, dan zijn mensen niet blij. Dat snap ik, maar dat is niet op voorhand is dat te doen. En dat is dan best wel weer een spanningsveld waar we tussen zitten.
Ja. En voelen mensen zich snel oneerlijkheid, hè?
Ja,
dat is iets wat snel naar boven komt.
Voelen ze
komt,
zich snel benadeeld, terwijl maar als je kijkt naar
En ik denk dat misschien wel de grootste misvatting is van alles waar we het nu over hebben en de markt en alles wat er omheen is. Het is niet eerlijk. En we leven nu in Nederland, is de markt zo, is dat het allemaal vrij is en dat iedereen kan doen wat hij wil. Dat is het speelveld waar we in zitten en dat is niet eerlijk. Dat klopt. En de een heeft meer geld dan de ander, dat is ook niet eerlijk, maar dat is wel wat het is. En dat is soms best wel lastig om te bevatten en daar kan je ook wat van vinden. Maar daar hebben we het wel mee te doen.
Ja, ja. Goeie om je te beseffen, beste luisteraars.
Ja, het klinkt misschien wat hard, maar...
Nee, maar dat is wel toch wat het is. En natuurlijk komt daar veel emotie bij. Maar het is ook een beetje een bubbel die je moet doorprikken, toch?
Ja.
In sommige gevallen.
Ja, dus, en in een eerdere aflevering vertelde ik... bij het ene huis waren er 30 biedingen. En bij het andere huis 2 biedingen. Waarvan je niet zegt van... Ja, maar daar zit zo'n gigantisch verschil in huizen. Nee, dat kan niet.
Hm.
Dat is gek.
Oké, we hebben het al een beetje gehad over veel situaties die jullie tegen zijn gekomen. Logisch ook, hè? We hebben het over een achter de schermen aflevering zitten we in. Mag ik nog een herkenbare situatie voor jullie waarin dat we echt een kijkje krijgen in hoe is dat nou als makelaar om af van alles mee te maken? Waar kom je soms mee terug, mee thuis?
Ja, heb ik nog wel een bijzonder voorbeeld. Een aantal weken geleden verkocht mijn collega Inge voor de bezichtigingen uit aan een koper. Een woning en die wilde het heel graag hebben. Ze hadden een aantal commissies gegrepen in dat straatje. En koste wat kost wilden ze van tevoren komen kijken. Nou, die woning is toen ook aangekocht. De koopakte is dezelfde dag gemaakt en getekend. En op zaterdagmiddag werd Inge gebeld dat de koper zich terugtrokken. En de bezichtigingen waren al afgebeld voor de week daarna.
Oh.
En toen moest zij de verkopers bellen dat de deal niet doorging. Nou, die hadden natuurlijk de champagne opengetrokken.
Oh,
die waren helemaal blij.
Yeah.
Dus Inge die heeft die mensen gebeld. Die waren natuurlijk mega teleurgesteld. En ondertussen was het avond. En heeft Inge op zaterdagavond, zondag en maandag al die mensen geprobeerd te bellen met wie er bezichtigingen stonden en afgebeld waren. Om te proberen om dat allemaal weer opnieuw in te plannen. En vervolgens zijn er ook nog andere collega-makelaars gebeld. Heb je nog klanten voor dit huis? Even een gekke situatie, was verkocht, ging niet door. En toen moesten we de tweede bezichtigingsronde eigenlijk in. Maar wat je zag is dat... dit was zo'n onvoorspelbare situatie, omdat die mensen zelf zo doorgepoest hadden om te komen. En vervolgens na het tekenen van de akte, wat ook niet zo vaak voorkomt, zich terugtrokken. Dit speelde allemaal binnen 3 dagen. Was het voor die mensen een enorme pittige tijd. Maar Inge's hele weekend stond ook op zijn kop. En zij heeft echt als een gek alles proberen uit de kast te halen om het te regelen. En uiteindelijk is dat huis voor €5.000 meer verkocht. En toch de week daarna. Waarop zij natuurlijk super blij was dat dat toch gelukt was.
Ja.
En mede door haar inzet, omdat ze zo de best heeft gedaan om het te regelen. Ja, dus,
maar dat verwacht je ook echt niet als mensen al zo lang op die straat zitten. En dan.
Nee.
En weet je ook de reden van terugtrekken? Of
uiteindelijk
niet?
Was het de servicekosten van het appartementencomplex. Die waren wat aan de hoge kant. Of die zouden omhoog gaan. Dat is ook allemaal tijdens de bezichtiging uitgelegd. En dat wisten ze al. Maar daar kregen ze toch een heel slecht gevoel over. En daardoor misschien met ouders gepraat of met omgeving. Hadden ze er toch geen goed gevoel meer over.
Ja.
Nee.
Ja,
nee.
Natuurlijk moet je het dan ook niet doen. Maar dat verwacht je natuurlijk.
Nee, en het gaat ook niet over. Hè, als het niet goed voelt, moet je het niet doen. Dus het is ook geen verwijt naar die mensen. Het is meer de rollercoaster die wij dan hier op kantoor meemaken.
Ja, klopt, die meemaakt.
Omdat je zo lullig voelt naar die mensen toe.
Ja.
Van, wij hebben gezegd dat ze het moeten. Ja, of geadviseerd. Dit is zo goed bod. Het was zonder voorwaarden. Het ging allemaal zo snel. Dit moeten we doen.
Ja.
Dan moet je daarna moet je het weer fixen. En dat is gelukkig goed uitgepakt. Ja. Maar daarin zie je ook wel dat iedereen zich dan mega inspant om het te regelen. En ook dat onze emoties alle kanten op gingen.
Ja, dat snap ik. Ja. Maar andere kant er ook van hoe fijn voor die mensen die zijn afgebeld voor de bezichtiging. Van ja, hij is al verkocht. Of je bent er niet geworden of wat dan ook. En dat je een telefoontje krijgt. Je krijgt toch nog een kans.
Ja, precies.
Nou, maar dat is natuurlijk waanzinnig.
Ja, ergens wel. Maar bij veel mensen die gaan dan ook bedenken. Ja, maar waarom? En die gaan dan meer op die tour.
Kan twee kanten op.
Dat je een beetje achterdochtig wordt.
Ja, terwijl, okay. Ja, het is een gekke situatie geweest.
In een korte tijd. Een week later alsnog verkocht. Maar,
zeker. Ja, ja.
Oh ja, ik snap helemaal. Dat het, we hadden het over emotie. Dat het hier dan ook alle kanten op gaat. Ja, en zo'n weekend. Ja. Dat is toch helemaal. Nou. Ja,
en we hebben een groepsapp met z'n allen. En daar werd dat natuurlijk ook in gedeeld. Dus iedereen ging ook los van dit meen je niet. Hoe kan dat nou gebeuren? En dan is het wel leuk dat iedereen heel betrokken is. En is het gelukkig tot een goed einde gebracht.
Ja. Nou, fijn dat je dan hier ook collega's hebt. Dat je dit samen kan delen. Dat je niet een eenmanszaak bent die dit allemaal in zijn eentje moet verwerken.
Ja.
Toch?
Ja.
Zeker fijn. Ja.
Mogen we om af te sluiten nog een tip van jullie? Een tip over... misschien is het leuk om te hebben over iemand die zelf ook de makelaardij in zou willen. We hebben nu een beetje een kijkje achter de schermen gekregen bij een makelaarskantoor.
Ja. We zijn allebei als stagiair begonnen.
Ja, en in de binnendienst. Dus echt op kantoor eerst alles leren. Mm-hmm. Wat we merken is... Als je in de makelaarij terechtkomt, vaak in begin je dus in de binnendienst, dat het eerst een beetje voelt als een losse brei met allerlei stukjes werkzaamheden. Het maken van een koopakte, het maken van een brochure, een woning aanmelden, het telefoontje. En op een gegeven moment, als je een paar maanden bezig bent, valt alles op zijn plek en dan is het een geheel. Maar het duurt vaak even voordat je dat hele geheel ziet.
Ja.
En ik denk dat het belangrijkste is om te beseffen dat dit echt mensenwerk is. Dus dat je energie moet krijgen van mensen. En dat het werk heel ad hoc is. Dus dat je goed moet kunnen schakelen. Dan ben je daarmee bezig. Dus als je een korte spanningsboog hebt, zoals ik, is dat heerlijk.
Is dat fantastisch.
Is dat fantastisch. Word
dan vooral makelaar.
Ja, word dan vooral makelaar.
Okay. Goeie. Nou, leuk. Ja, leuk om zo een kijkje achter de schermen te krijgen bij jullie. Dank je wel hiervoor. En dit is ook wel een goede blik naar de volgende aflevering. Want jij noemde hem net al even, binnendienst. Daar gaan we het in de volgende aflevering over hebben. En dat vind ik leuk, want ik heb er heel weinig beeld bij wat dat nou precies is.
Daar gebeurt veel.
Daar gebeurt heel veel. En dat is leuk. Die mensen worden zo onderschat wat die allemaal doen. Want wij kunnen niet zonder ze op dit moment.
Ik ga ze spreken volgende week.
Leuk.
Hè?
Leuk.
Dat ze te zeggen.
Nee, kunnen jullie allemaal terug horen daarna. Hoor je dit? Hey, hartstikke bedankt weer. En iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Doei!
Doeg. Doeg.